Te gast in de rubriek Open Kaart is Marcus van der Graaf. Vanwege zijn debuutroman Mijn Moeder en Haar Zoon gaat over een jongetje dat met zijn moeder verhuist naar een nieuwbouwomgeving in de buurt van Rotterdam. Hij is tot nu toe altijd tekenaar geweest. Heeft getekend voor de VPRO-gids, Psychologie Magazine, Metro. En heeft ook beeldverhalen gemaakt voor andere media. Marcus van der Graaf, hartelijk welkom.
Ja, bedankt.
Een relatief laat debuut voor een romanschrijver. Een
erg laat debuut, ja.
Nou ja, goed, eerder was het er misschien niet of nee, was er geen tijd? Of,
Wel geprobeerd, echt vanaf mijn 20e al, om een roman te schrijven. Maar het kwam er inderdaad niet van. Ik kwam meestal tot de eerste alinea. En dan stokte het.
Dan vond je het niet goed genoeg? Of dan ging de telefoon? Wat gebeurde?
Nee, daar werkte ik dan heel lang aan. Dan was ik echt de dagen bezig met die zin te beeld houden. En na een paar weken dacht ik van, dan was het eigenlijk voorbij al. Dan was de verliefdheid op het idee al over. En bij deze lukte het wel, schoot het door. En werden het ineens 160 bladzijden.
Een zoon, een moeder en een nieuwbouwwijk in een wat magische omgeving in onder de rook van Rotterdam. Het speelt in de tijd ongeveer dat jij jong was.
Ja.
De tijd speelt niet een enorme rol, maar, maar dat is wel te herleiden.
Ja.
En een groot thema is het ontdekken van de wereld en bijvoorbeeld de seksualiteit.
Ja.
Ook al weet het jongetje nog niet dat dat seksualiteit is.
Ja.
Er is iets magisch ergens aan de hand. Wat heel spannend is, maar het woord seks bestond nog niet.
Nee, daar had hij het zelf niet over. Maar er gebeuren wel wat dingen inderdaad in dat boek die met seksualiteit te maken hebben. Ja. Maar, ja.
Ik vond dat je dat heel komisch deed als schrijver, omdat dat ook de schrijver zich er een beetje schuldig aan maakte. Het terugduwen van een kwal in de schelp,
mm-hmm.
omdat het anders zielig zou zijn. Dat zijn allemaal beschrijvingen die ergens doen denken aan seksualiteit. Zodat er permanent wel iets op dat vlak aan het sluimeren is.
Ja, er zit iets met blootheid. Er komt veel blootheid in voor die beschermd moet worden.
In het zwembad met een meisje.
Ja. Waarbij een meisje haar bikinibroekje verliest. En hij dat op wonderlijke wijze zelf aandoet in het water. En met die kwal inderdaad. Hij ziet die blote kwal op het strand. En hij denkt, die moet beschermd worden. Die moet belegd worden met schelpen. Zodat er niemand op kan gaan staan. Maar zodat ook die kwal beschermd is.
En het slipje van het meisje of het bikinibroekje moet in de koektrommel worden bewaard.
Ja.
Zodat dat ook een soort bescherming heeft.
Ja. Ja, zo wil hij dat. Hij wil dat aan haar terug. Hij wil dat aan haar overhandigen. En uiteindelijk besluit hij dat dat in een broodtrommel zal gaan doen. Omdat hij daar ook mee incognito eigenlijk het schoolplein mee op kan.
Want je kan niet met zo'n broekje het schoolplein op
natuurlijk. Nee, dat zou gek zijn. Ja, ja.
Wat was de eerste gedachte bij het boek? Want het gaat over opgroeien. Het gaat over het ontdekken van de wereld. En de geheimen van de wereld.
Ja.
Wat was jouw eerste eigen idee? Hoe luidde dat?
Het eerste idee was de kwal. En dat ontstond eigenlijk een beetje vanuit een droom. Ik was bezig met wat korte teksten. Die ook in DWB zijn verschenen. En die gingen veel over bekende kunstenaars. Topor en zo. En Broodaars. En ik was toen een biografie aan het lezen van Beckett. En Beckett had een hele dominante moeder. Waar die eigenlijk steeds een beetje zo naartoe dreef. Maar ook weer vanaf. En dacht ik, en op een gegeven moment droomde ik een jongetje die een kwal aan het beleggen was op het strand. Ik dacht, oh, dat zal prachtig zijn om dat Beckett te laten doen als jong jongetje. Maar in dat stuk wat ik schreef voor DWB kwamen al zoveel bekende kunstenaars voor dat ik dacht, nou, dat wordt een beetje, dat slaat een beetje te veel door. Dat wordt te veel name dropping. Dus laat ik het maar een ik-figuur van maken. En ja, toen sloeg er iets aan in mijn hoofd, waardoor ik dat eigenlijk werd. Of in ieder geval iets wat dichter bij mij stond.
Omdat veel elementen uit je eigen jonge jaren zijn in het boek geslopen.
Ja, het is niet heel autobiografisch, want ik heb gewoon een vader en een zus. En Marius groeit op echt alleen met zijn moeder. Maar ja, mijn moeder was bijvoorbeeld badjevrouw. En ik ging elke tussen de middag ging ik in het zwembad eten lunchen. En dat doet Marius ook. Marius die gaat elke tussen de middag gaat hij naar Studio Citroenontspanning. Een floating centrum waar zijn moeder werkt. En daar eet hij zijn boterhammetjes op.
Leek je moeder ook in andere opzichten op deze moeder?
Ja, dus ik heb wel een aspect heb ik wel echt daarin benadrukt. En dat is een soort eigenwijsheid en een lichte pesterigheid. Het was niet totaal niet gemeen, maar een beetje pesterig. En zeker met haar zussen, als ze met haar zussen was, mijn moeder, dan kon ze aardig tekeer gaan. Of tenminste kon ze mannen aardig te kijk zetten.
Maar ook een moeder die zelf de wereld aan het ontdekken en betoveren is. En de grenzen aan het verkennen.
Ja.
En dat ook overdraagt op het jongetje.
Ja, en die zelfs wel het gevoel heeft dat ze een hele grote rol in de wereld vervult.
En die rol ook wat groter maakt dan strikt noodzakelijk.
Ja, bij voorkeur altijd iets groter maakt dan het is, ja.
En daar meende ik toch die tijdgeest er ook in te herkennen. Van de jaren 70. Het veroveren van de vrijheid.
Ja.
Het doen groeien van de wereld. Een zekere mate van optimisme.
Ja.
En tegelijk ook een soort onschuld die in het, in het jongetje huist.
Ja. Want dat jongetje die kijkt eigenlijk alleen maar en die luistert. En die krijgt wel naarmate het boek vordert een meer actieve rol. Maar in eerste instantie is die eigenlijk gewoon een soort observator. Een redelijk onschuldig observator ook. En op het laatst dan krijgt hij wat meer een rol. Dat hij toch ook wel wat dingen uithaalt waarvan je kunt denken van... Oh ja, doet hij dat op die manier? Is dat helemaal in de haak of is dat helemaal...
Richting necrofilie, maar dan verraad ik wellicht alweer te veel.
Ja. Necrofilie is misschien wat te zwaar gezegd, maar...
Ik zeg richting.
Richting. Ja, hij doet iets met een meisje wat verlamd is geraakt. Waarvan hij zelf denkt dat het iets heel bijzonders is. Maar waar je ook wel van af kan vragen, wat doet hij nou eigenlijk precies met haar?
Ja, in ieder geval iets dat niet in de haak is, laat ik het zo zeggen. Waar het ook een spannend boek mee werd. De verboden wereld die wordt ontgonnen en verkend.
Ja.
Opvallend is dat je niet zelf de kaft hebt.
Nee.
Waarom niet? Want dat zou makkelijk zijn om te doen.
Nee, ik vond het juist heel spannend om het aan een ander te geven. En om niet mijn eigen beeld er ook nog op te plakken. En eigenlijk ook wel omdat ik 10 jaar geleden gestopt ben met op die manier te tekenen. Dus op die eigenlijk illustratieve manier, ontwerpende manier, teken ik eigenlijk al 10 jaar niet meer. Dus zou ik echt weer bijna opnieuw moeten beginnen om zo'n kaf te maken. Maar het leek mij interessant om het aan een ander uit te besteden. En het is iets geworden wat me zeer verbaasd heeft. Maar ook wat me eigenlijk ook wel weer een nieuwe blik op het boek heeft gegeven.
Twee eieren.
Ja,
Twee paaseieren.
Ja, twee soort porseleinen eitjes die ook open kunnen. En waar dus iets in kan. En er speelt zo'n zoutbad speelt een belangrijke rol in het boek. Dus ik vond het erg goed gevonden van Nico Richter.
Zullen we beginnen met de kaarten? Wil je alsjeblieft een vraag trekken?
Waar ben je het meest trots op? Nou, ik denk wel dat dit gelukt is.
Op het boek, dat het er nu is.
Ja, dat vind ik wel heel
graag. Als je jarenlang naar één alinea zit te staren en ineens is er een heel boek.
Ja. Misschien ben ik ook nog wat trots op dat er een vervolg aan komt. Niet zozeer een vervolg van dit verhaal. Maar dat de motor voor het schrijven van dit soort verhalen wel aangeslagen is. Daar ben ik echt wel... Ja, dat is een fijn perspectief.
Er volgt meer, zeg je.
Ik ben eigenlijk alweer bezig met een nieuw boek. Ja.
Trek nog een kaart.
Hoe ver reiken je ambities? Die reiken voornamelijk ver in de zin van... niet zozeer in wereldse zin of zo. Echt iets ambiëren, een bepaalde schrijverscarrière of zo. Maar veel meer dat het me lukt om iets uit te drukken. Ik weet dat ik een thematiek heb. Want die zat ook in mijn beeldende werk en die zit in dit boek. Maar die kan ik niet heel duidelijk omschrijven. Ik weet precies wat het is als ik het aan het doen ben. En mijn ambitie reikt ver in die zin dat ik hoop ooit een boek te schrijven waarvan ik denk, nou, hier zit het echt in. Hier heb ik iets gezegd.
Dat het echt is gelukt om precies je ideeën onder woorden te brengen, om het uit te drukken.
Ja, ja.
En dat is eigenlijk een soort vormgevingsopdracht.
Hoe bedoel je dat?
Nou, omdat je die vergelijking aanging van met vormgeven wist ik altijd ook wat ik wilde zeggen.
Ja.
Dus dan is het bijna alsof je aan het vormgeven met woorden bent.
Ja, ja. En iets probeert echt onder woorden te brengen. Ja. Iets duidelijk te maken. En eigenlijk vooral voor mezelf. En wat er dan gebeurt natuurlijk is dat je dan, op het moment dat je dat weet, dat je weer een stapje verder wil, want dan ligt er weer iets achter.
Het is mooi als je schrijft over iemand die opgroeit, dan doe je dat vanuit de volwassenheid waarin je woorden en begrippen hebt voor allerlei dingen die het kind nog niet snapt.
Mm-hmm.
En voor het kind is het nog iets magisch en nieuws en spannends.
Yeah.
En jij probeert het eigenlijk andersom te doen. Jij probeert dat te doen met de blik van iemand die al die woorden nog niet heeft en al die begrippen nog niet kent.
Ja, ja. En die dat langzaam aftast. En
dat is eigenlijk ingewikkeld om te doen. Het is denk ik heel verleidelijk voor de schrijver om terug te vallen op de duidelijkheid die hij zelf en de lezer al lang hebben.
Ja,
om het gewoon seks te noemen, maar ja.
Ja.
Dan is de spanning ook weg.
Dan is de spanning weg, ja. Ja, ja. Ja, ik wil niet dat jongetje dat al weet. Nee, of dat al echt onder woorden kan brengen.
Dat zou jammer zijn.
Ja.
Zullen we nog zo'n vraag doen?
Van wie heb je het meest geleerd? Natuurlijk van mijn ouders. Maar ik zou ook zeggen van mijn vrouw. Want daar ben ik al 30 jaar mee samen. En die, wij hebben elkaar op 17-jarige leeftijd leren kennen. Dus we zijn samen eigenlijk volwassen geworden. En ik denk dat ik daar heel veel van geleerd heb, ja.
Hoe is dat om samen volwassen te worden? Dat gebeurt niet meer zo vaak.
Ja, dat is moeilijk om te zeggen, omdat ik natuurlijk niet weet hoe het anders zou zijn.
Hoe de andere variant is.
Nee, maar ik weet dat wij elkaar samen dingen hebben geleerd. En samen een soort levenshouding ook hebben aangeleerd. Maar hoe het zou zijn, ja, zonder dat kan ik moeilijk zeggen.
Nee, dat begrijp ik ook wel weer. Laten we nog een vraag doen.
Wat is je terugkerende nachtmerrie? Nou, dat is. Ik heb een terugkerende droom en een terugkerende nachtmerrie. De terugkerende nachtmerrie is begraven worden.
Dat is een
claustrofobische droom.
Levend begraven worden.
Levend begraven worden. Of ergens voorover in een koker vallen of zo. En, dat is echt een nachtmerrie. Ja. En de terugkerende droom is andersom. Dat is die droom ik vrijwel wekelijks. Dat ik een deur vind in ons huis waar nog een ruimte achter zit.
Dus dat je wereld groter wordt.
Dat de wereld groter is, ja. Ja. En die droom ik echt heel vaak. Ja, we zijn net verhuisd. En ik droomde laatst van de straat. En dat er ineens allemaal winkels in onze straat waren. En dat ik verdorie toch ineens een tweedehands boekhandel zo als buurman had. Waar ook weer allemaal kamers in waren. En ook weer allemaal. Dat zijn eigenlijk wel twee tegenstelden. Claustrofobisch en een vergrotende ruimte.
Ja, dat is heel interessant. Maar je hebt eigenlijk met die literatuur een soort geheime deur in je huis gevonden, toch?
Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ja. En die waar ook altijd weer nieuwe ruimtes in zijn. Want dit boek is dan ontstaan vanuit dat verhaal van die kwal. En meer wist ik niet. En daar komt zo langzaam komen daar dingen bij. En vergroot je zo'n verhaal, zo'n ruimte eigenlijk. Ja.
Geheime deuren.
Ja.
We doen nog één vraag.
Die ga ik naar het begin. Welke kritiek van anderen krijg je soms te horen?
Ja, in dit geval moet de kritiek nog beginnen met het boek.
Ja, ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Ja. Ja. En ik ben ook benieuwd naar hoe ik daarop reageer. Of me dat. Dat vraag ik me af. Welke kritiek? Ja, dat weet ik even niet zo snel.
Het is niet iets dat mensen altijd over je zeggen, dat je denkt, ja, dat weet ik eigenlijk al.
Nee, op het moment niet, nee.
En hoe denk je dat je reageert op kritieken?
In eerste instantie denk ik, gaat de poort dicht. En luister ik dat heel vriendelijk aan of lees ik dat heel vriendelijk. Zonder enige emotie en dan zo langzamerhand sijpelt dat wel door. Maar ik heb niet zo dat het heel lang duurt of zo. Dat ik heel lang onder iets gebukt ga. Dat verdwijnt redelijk snel.
En dan ga je gewoon moedig voorwaarts naar de volgende?
Moedig voorwaarts, maar ik kan me wel voorstellen, als je 4 jaar over een boek hebt gedaan en eigenlijk 30 jaar... dat als dat helemaal de pan ingehaakt wordt, dat je dat niet in enkele dagen verwerkt.
Zal niet gebeuren. Het boek heet Mijn moeder en haar zoon. Marcus van der Graaf, dank je wel. En veel succes met het schrijven en alle deuren.
Bedankt, heel fijn dat je mag komen.